Ezechiël hoofdstuk 23, waar in mijn Bijbel boven staat bestraffing van Ohola en Oholiba. Als ik het lees, dan denk ik altijd niet te verwarren met Tuthola, maar kom, ik weet niet wat dat is, maar goed. Ohola en Oholiba. Bestraffing van Ohola en Oholiba. Ik moet altijd ademhalen voordat je namen uitspreekt. In de eerste plaats omdat het niet makkelijk uit te spreken is. In de tweede plaats omdat ze ook bekend staan als Ahola en Aholiba. In andere vertalingen. Dat gebeurt. Zo kan men het ook uitspreken, eventueel. En om met de deur in huis te vallen. Wij kennen deze dames niet. Maar de namen worden gebruikt ter aanduiding van Samaria en Jeruzalem. Of met andere woorden, ze worden gebruikt ter aanduiding van het 2 en het 10 stammenrijk. Andersom dan, Samaria voor het 10 stammenrijk uiteraard. En Jeruzalem voor het 2 stammenrijk. En dat staat in vers 4. Maar ik lees even de eerste paar versen. Er staat verder geschieden des Heer een woord tot mij, zeggende: Mensenkind, daar waren twee vrouwen, dochteren van één moeder. Deze hoereerden in Egypte. In haar jeugd hoereerden zij. Daar werden haar borsten gedrukt en daar werden de tepelen haars maagdoms betast. Haar namen nu waren Ohola, de grootste, en Oholiba, haar zuster. En zij werden de mijne en baarden zonen en dochteren. Dit waren haar namen. Samaria is Ohola en Jeruzalem Oholiba. En zo gaat het verhaal verder. En ik lees het niet eerst helemaal met u door, want zo leerzaam is het nou ook weer niet, denk ik wel eens. Ja. En als dat, mocht dat wel zo zijn, dan heb je vanavond alsnog alle tijd om op uw gemak door te lezen. Maar het brengt u misschien toch maar op verkeerde ideeën, dus schiet niet echt op. Namelijk, wat gebeurt in deze twee, in dit hoofdstuk is dat de beide rijken van Israël, zoals dat heet, namelijk het tienstammenrijk enerzijds en het tweestammenrijk anderzijds, dat die worden vergeleken bij twee vrouwen. Overigens getrouwd met één en dezelfde man, namelijk met de Heer zelf. En daarna doet de Heer in dit hoofdstuk zijn beklag over deze beide vrouwen die beschouwd worden als hoeren. Dat is hier ook niet voor het eerst en bepaald ook niet voor het laatst. Wat een dergelijke beeldspraak komen wij in de Bijbel vele malen tegen, waarin gesproken wordt over de hoererij van Israël. De term alleen al is, zoals u weet, weliswaar de aanduiding van afgoderij. Dat wil zeggen het dienen van andere goden dan Jehovah, de God van Israël. Maar het punt is gewoon dat de verbondsrelatie die er was tussen de Heer en Israël, onder de wet, dat die nou eenmaal beschouwd wordt als een huwelijksrelatie, zo kan men dat noemen. Zo wordt het in ieder geval beschouwd. En daarbij doet dan de man zijn beklag over de vrouw, en in dit geval de beide vrouwen die het houden met andere mannen, dat wil zeggen met andere goden, en in de praktijk met andere volkeren, want daar komt het altijd op neer. En het wordt hier ook uitgebreid beschreven. Het beeld van deze twee vrouwen wordt ook, beeldspraak bedoel ik dus, hè, van deze twee vrouwen wordt ook consequent volgehouden het hele hoofdstuk door. Het brengt ons weinig nieuws, denk ik, want we kennen de geschiedenis langzamerhand en na de voorgaande 22 hoofdstukken dan toch in elk geval. Maar het schildert natuurlijk wel hoe de Heer zelf tegen Israël aankijkt. Het is de man die inderdaad klaagt over de vrouw, dan wel vrouwen. Sorry dat het niet in onze cultuur past, maar vooruit. Maar hij klaagt over de vrouw, dan wel de vrouwen die hem niet trouw zijn. Integendeel, die hem vergeten zijn, zoals eerder al gezegd werd in ditzelfde Bijbelboek. Twee vrouwen dus, dochteren van één moeder, want het gaat in de praktijk gewoon over Israël. Maar uiteindelijk verdeeld in twee verschillende rijken. En van hen staat dan in vers 3. Deze hoereerden in Egypte. In haar jeugd hoereerden zij, et cetera. Dat is de verwijzing die we al eerder gezien hebben, ook in ditzelfde Bijbelboek, naar de afgoderij van Israël, oorspronkelijk al in Egypte. De Bijbel spreekt daar niet al te uitgebreid over, maar wij kwamen het in elk geval al tegen in Exodus 20... Daar staat in mijn Bijbel, Exodus, ik bedoel Ezechiël 20 hoor. Ezechiël 20, daar kwamen we het al tegen. Want boven het hoofdstuk staat in mijn Bijbel: Israëls zonden is sedert de uittocht uit Egypte. Maar niet alleen sinds de uittocht uit Egypte, maar al in Egypte was daar sprake van. En we vinden dat dan meer specifiek in vers 8. Zij waren wederspannig tegen mij en wilden naar mij niet horen. Niemand wierp de verfoeiselen zijner ogen weg, noch verliet de drekgoden van Egypte. Enzovoorts. De rest van het vers ook. Dus de verwijzing naar wat we op zijn vroegst vinden, dacht ik, in Jozua 24, waar inderdaad melding gemaakt wordt van het dienen van andere goden. Dat wil zeggen dat Israël ook in Egypte reeds de Egyptische goden dienen. Israël heeft altijd, zeg ik meteen, omdat het gaat om het beeld van de vrouw natuurlijk, ze heeft altijd een voorkeur gehad voor andere mannen in plaats van de eigen man, is het idee. En dat beeld wordt hier uitgebreid uiteengezet. Wij vinden het trouwens woorden van gelijke strekking al veel eerder eigenlijk. Ook op andere plaatsen. In Jeremia, dat is min of meer de tijdgenoot van Ezechiël, vinden we een gelijksoortig hoofdstuk. Aan het begin van het boek al, in Jeremia hoofdstuk 3. Daar is het dan. Dan gaat het ook vanaf de oorsprong van Israël eigenlijk al. Hè? In Jeremia 3 vers 1. Men zegt: zo een man zijn huisvrouw verlaat en zij gaat van hem en wordt eens anderemans, zal hij ook tot haar nog wederkeren? Het antwoord is: volgens de wet niet, want het was bij de wet verboden. Huwelijk mocht niet hersteld worden. En daarom staat het nog een keer: zou datzelfde land niet grotelijks ontheiligd worden als dat zou gebeuren, want die vrouw is namelijk het land, namelijk het volk. Dat zijn verschillende begrippen natuurlijk, maar in de Bijbel zijn ze dikwijls synoniem. Hè? Gij nu hebt, wordt het Israël gezegd, gij nu hebt met veel boeleerders, dan weet je meteen wat de naam boelaard betekent. Het wordt netjes vertaald met minnaar, heb ik gezien in de nieuwe vertaling van het NBG. Hè? Ja? Statenvertaling is boeleerders. Nee, ik geloof dat er een gewijzigde en aangepaste statenvertaling bestaat waar dit woord ook inderdaad uit verdwenen is. Enige jaren geleden. Dat is inderdaad zo, ja. Maar de normale vertaling van de term boeleerders is gewoon hoerenloper, hoor. Minnaar is al erg idealistisch vertaald, laat ik het zo zeggen. Maar goed. Gij nu hebt met veel boeleerders gehoereerd, waarmee het woord meteen verklaard is uiteraard, keer nochtans weder tot mij, spreekt de Heer. En daarna wordt gesproken in dit hoofdstuk over de geschiedenis van Israël en zelfs over de twee stammen. Want er wordt gesproken over, in vers 6 bijvoorbeeld, over de afgekeerde Israël. Israël die zich van haar man en dus van de Heer afkeerde. Hebt gij gezien wat de afgekeerde Israël gedaan heeft? Zij ging heen op alle hoge berg. Daar stonden de afgodsaltaren. Zij ging heen op alle hoge berg en tot onder alle groene boom en hoereerde al daar. En ik zeide, nadat ze zulks alles gedaan had, bekeer u tot mij. Maar zij bekeerde zich niet. En dat gaat dus over Israël uit vers 6. En daarna staat er in vers 7, dit zag de trouweloze haar zuster Juda. Dus dan heb je weer de 10 stammen onder de naam Israël, de 2 stammen onder de naam Juda, voorgesteld als zusters en inderdaad getrouwd met de Heer. Alleen de namen Ohola en Oholiba staan er hier in Jeremia 3 niet bij. Maar het is eigenlijk dezelfde uiteenzetting en het stamt ook inderdaad uit dezelfde tijd. Maar ik ga maar terug naar Ezechiël 23... waarvan dan in vers 4 staat, haar namen nu waren Ohola de grootste en Oholiba haar zuster. Dat is dus de kleinste. En dan weet je meteen, Ohola de grootste is dus de oudste. En dat is dus Samaria, volgens het einde van vers 4. Dat is in het hoofdstuk wellicht niet van belang, maar voor ons wel, want het bevestigt nog eens een keer het eerstgeboorterecht binnen Israël, dat inderdaad niet berustte bij Juda, laat staan Benjamin, maar dat berustte bij Efraïm, de belangrijkste van de 10 stammen. Kan niet missen. En in Jeremia 3, waar we zojuist waren, blijkt dat inderdaad de naam Israël niet gegeven werd aan het tweestammenrijk en dus aan Juda, namelijk de Joden, maar inderdaad aan het tienstammenrijk onder leiding van Efraïm. Het is daarom heel opmerkelijk dat in het Nieuwe Testament de naam Israël ineens gegeven wordt aan de Joden. Maar dat is gewoon omdat die tien stammen in ballingschap verdwenen en dus de naam en titel kwijtraakten, tot heidenen gemaakt en gerekend, of gerekend werden, hè, tot heidenen gemaakt of gerekend werden. En daarna komt de naam Israël, als hij nog aan iemand toekomt, toe aan, ja, als het moet, aan de Joden, alsnog. Omdat dat van Israël overgebleven is. Maar de titel hoort eigenlijk bij de tien stammen van Israël. En via het verhaal over het ontstaan van de gemeente uit de tien stammen is het dus niet meer zo moeilijk om vast te stellen dat de naam Israël in werkelijkheid thuis hoort bij de gemeente en niet bij de Joden. Daar wordt vanuit dispensationalistische kring wel tegen geprotesteerd. Maar niettemin heeft het goede Bijbelse grond. Langs verschillende routes. Overigens nog, hè. Niettemin, ook Paulus gebruikt de naam Israël ter aanduiding van de Joden en hij doet het uitgebreid in bijvoorbeeld Romeinen 11. Want naar de mens, naar aardse maatstaven, zijn de Joden dat wat van Israël over is. Van het natuurlijke Israël, overigens. Naar Gods maatstaven ligt het anders, maar het is wat juist in Romeinen 11 uiteengezet wordt. Dat namelijk dat priesterlijke volk, dat Ami, mijn volk, het volk Gods, dat zijn niet de Joden, dat is de gemeente in de praktijk. Ontwikkeld in de eerste plaats en juridisch, officieel uit inderdaad Efraïm en daarmee uit de tien stammen van Israël. En zo komt de naam toch bij ons terecht. Het geeft me de gelegenheid te zeggen, omdat heel dat idee van, laten we maar zeggen, de Brits-Israël-visie, want zo heet dat altijd, hè, officieel, Brits-Israël-visie, dat die visie redelijk populair is, niet in evangelische kring, maar juist weer wel, voor zover het populair is, juist weer wel in reformatorische kring. Vreemd genoeg, maar het is nu eenmaal zo. Die zien zichzelf altijd al als Israël, als het geestelijk Israël. Is daar tamelijk algemeen geaccepteerd. En als er nog blijkt dat men ook naar het vlees op een of andere wijze Israël is, is dat alleen maar een bevestiging van wat men al wist eigenlijk. Of zoals men het beleefde, daarvan is het de bevestiging. Daarom vindt het daar nogal ingang. Overigens zonder dat men het eigenlijk begrijpt, hoor. Laat ik u dat erbij vertellen. Maar goed, daar gaat het me nou verder niet om. Dan gaat het maar even om dat het er toch bij staat, hè? Ohola de grootste en Oholiba haar zuster, dat is dus de kleinste. En die laatste, dat is inderdaad Jeruzalem en daarmee het Joodse volk. De namen zijn natuurlijk in hoge mate symbolisch, want die namen die bestaan niet. Daar luistert ook niemand naar, in de tijd ook niet, zal ik maar zeggen. Ze worden hier alleen ter wille van de gelijkenis, of zullen we zeggen de beeldspraak, worden ze geïntroduceerd. Met opzet lijken de namen uiteraard op elkaar, toch? En het enige wat we daarna nog vragen is waarom juist deze namen gekozen zijn. En daar is een betrekkelijk eenvoudig antwoord op, want Ohola, zowel als Oholiba, is afgeleid van Ohel. Ohel, en dat is een tent. Eventueel ook tabernakel. Ohel. En wanneer de namen letterlijk vertaald worden, ik zoek dat altijd na in een stuk of 10 naslagwerken, want je weet nooit, je krijgt altijd, iedereen die zich daarmee bezighoudt loopt tegen het verschijnsel op dat namen dikwijls heel verschillend vertaald worden. Dus ik kijk dat na, maar hier is men helemaal over eens, dat is heel gemakkelijk. De eerste naam, Ohola, betekent haar tent. Ohel is tent, Ohol voor mijn part, en Ohola is haar tent. En Oholiba wordt vertaald met mijn tent is in haar. En dat is heel gemakkelijk te verklaren, want die tent, dat is een woonplaats eigenlijk, hè. En via de verwijzing naar tent en dus tabernakel is het eigenlijk een verwijzing naar de tempel. Zij het dan tamelijk tijdelijk. Maar van Ohola en dus van Samaria en dus van de tien stammen staat er dus, het is haar tent. En de Heer zegt dus, het is niet de mijne. Ik woon daar niet. Het is haar tent. Ik woon daar niet. En zo was het natuurlijk ook. De heer woonde daar niet. De heer werd daar nooit gediend. Kan ik rustig zo zeggen, want dat zegt de Bijbel ook. De heer werd nooit gediend in de 10 stammen van Israël. Daarna hebben wij Oholiba en dat wordt vertaald met mijn tent is in haar. En dat klopt dan dus precies. Want in of te midden van het Joodse volk, en dus meer in bijzonder in Jeruzalem, was dan ook inderdaad de tempel des Heren. Weliswaar niet een tent, maar een tempel. Maar het bleek toch een tent te zijn, want het was maar zeer tijdelijk. En hij werd uiteindelijk dus inderdaad verwoest. Al was het maar in de dagen van Jeremia en Ezechiël, natuurlijk. Mijn tent is in haar. Waarbij de Heer dus zegt, nou met die 10 stammen heb ik helemaal niks. En met die 2 stammen, nou ja, er staat nog wel... Ik heb daar nog een koffer staan in wat moderne taalgebruik, hè. Maar mijn tent is in haar. Maar verder distancieert zich de Heer daarvan. Verder betekenen de uitdrukkingen verder niks natuurlijk. He, dat staat er van Ohola in vers 5. Ohola nu hoereerde. Gaat dus over de 10 stammen van Israël. Ohola nu hoereerde. Zijnde onder mij. Daar had net zo goed kunnen staan hoewel ik haar getrouwd had. Maar dat staat weer ergens anders. Ik weet zo gauw niet waar. Maar dat doet ook weinig te zaken, denk ik. Dat was Hosea, toch? Was dat niet Hosea? Nee, dat was niet Hosea. Jeremia 31 was hem, hè? Over het nieuwe verbond. Ik zal met Israël en Juda een nieuw verbond maken. Mijn verbond het welk zij verbroken hebben, hoewel ik haar getrouwd had. Ja, hoewel ik hen getrouwd had, of wat er maar staat. Inderdaad, zijnde onder mij. Ohola nu hoereerde, zijnde onder mij. En ja, hoe vertaal je die uitdrukkingen dan vervolgens? Maar er staat, en ze werd verliefd op haar boelen. De boeleerders, de boelaard, of hoe dat maar heet mag, hè? Ze werd verliefd op haar boelen, namelijk op de Assyriërs. Dat waren de buren, de buurmannen, die nabij waren. Samaria was noordelijk rijk en grensde tamelijk dicht aan Syrië en anders Assyrië. En in elk geval, voor zover de Assyriërs in de tijd in Israël kwamen, in Canaan het algemeen, kwamen ze dan toch echt het eerste bij dit noordelijk rijk, zal ik maar zeggen. Bij de 10 stammen van Israël. Maar ze werd verliefd op haar boelen, staat er in vers 5. Die nabij waren, bekleed met hemelsblauw, vorsten en overheden, altemaal gewenste jongelingen, ruiteren, rijdende op paarden. En daar werd ze dus verliefd op. Zo wordt het in ieder geval geschilderd. Wat het in de praktijk betekent, is niet zo moeilijk. In de praktijk betekent het gewoon dat Israël, het 10-stammenrijk, zich verbond aan, door verbonden, door overeenkomsten, zich verbond inderdaad aan Assur, aan de Assyriërs. Dat was dat grote rijk wat daar in het noorden, dan wel noordoosten, dan wel oosten ontstond. Maar vanuit de 10-stammen was dat in ieder geval noordelijk, althans aanvankelijk, volgens de gewone route. Er was daar aan ontstaan en ze waren daar bang voor. En in plaats van zich tegen te verdedigen of wat dan ook, sloot men er overeenkomsten mee. Hè? Zo gaat dat. Niet aanvalsverdragen en dat soort dingen meer. Dat wil zeggen, in de praktijk verkocht het 10-stammenrijk zichzelf aan de Assyriërs. Wij lezen daar ook tamelijk uitgebreid van. Enige schriftplaatsen daarvan wil ik toch wel noemen. Dat is in 2 Koningen. Twee Koningen, hoofdstuk 15. Ja, ik kan onmogelijk uitgebreid op die geschiedenis ingaan. Dus het gaat in de verkorte versie. Vanaf vers 17 is sprake van het 39e jaar van Azaria, de koning van Juda. Toen werd Menachem, de zoon van Gadi, koning over Israël. Israël. De 10 stammen dus, hè. En regeerde 10 jaren te Samaria, de hoofdstad dus. En hij deed dat kwaad was in de ogen des Heren. Hij week al zijn dagen niet af van de zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël zondigen deed. Dat is nooit anders geweest bij de 10 stammen, dus dat is makkelijk te onthouden. Deden wat kwaad was in de ogen des Heren. Vers 19, toen kwam Pul, schijnt Nabo Polastar geweest te zijn, maar deze man heet Pul. Waarschijnlijk omdat hij zoveel dronk, maar daar gaat het nou niet om. Toen kwam Pul. Zijn koning was, dan nam ik koos ik een andere naam. Pul. Toen kwam Pul, de koning van Assyrië, tegen het land. En Menachem, gaf aan Pul, daar gaat hij. Er komt het leger aan. En wat gaat hij doen? Betalen. Hij gaf aan Pul 1000 talenten zilvers, opdat zijn hand met hem zouden zijn om het koninkrijk in zijn hand te sterken. Betekent dan dat de verovering door de Assyriërs dan weliswaar niet doorgaat, maar het betekent wel dat daarmee 10 stammenrijk een vazalstaat, heet zoiets, wordt van de Assyriërs. Dan mag de koning blijven zitten, maar hooguit in de positie van stadhouders, vertegenwoordiger van de Pul in dit geval, de koning der Assyriërs. Zo werkt zoiets in de politiek, hè. Of je hebt wapens om je te verdedigen, zo niet, dan moet je betalen en ben je onafhankelijkheid kwijt. Hoe gaat dat? Maar waar het nou om gaat, is dat er wel aardig politiek opgelost is volgens de gebruikelijke regels. Maar de Heer neemt zoiets niet. Omdat een verbond tussen Israël en een ander volk van Gods wegen beschouwd wordt als een verbond tussen Israël en een andere God. Want dat andere volk is het volk van een andere God. Daar gaat het maar om. En dus wordt het als hoererij beschouwd. In dat licht bezien kijken wij nog even terug op de afgelopen dagen en de besprekingen tussen Netanyahu zeg ik altijd, maar vooruit. En Netanyahu, en hoe heet die man ook maar met die theedoek om zijn hoofd, weet ik veel. Hè? Ik heb er altijd wat vreemds. Als ik die lui voor me zie, dan zie ik daar Juda, Ephraim, want die was er ook. Dan wel Manasse, kijk niet zo krap. Jozef, toch of niet? Die saxofoonspeler, als ik maar zeggen, die... Clinton, toch? Ja, met alle respect overigens. U weet dat ik respect heb voor saxofonisten. Nou goed, laten we zitten. En sigarenrokers natuurlijk. Maar... nou goed, zo kan hij maar weer. En dan daarbij Ismaël. Ik vind het toch een rare combinatie. Ja, voor mijn partij zou kan ook, maar zoiets... En dan zit iedereen te wachten dat ze tot een overeenstemming komen. Maar van Gods wegen, vanuit bijbelstandpunt, wordt het beschouwd als hoererij. Het Joodse volk, Israël in het algemeen, heeft het recht niet om verbonden te sluiten met andere goden. Weet u nog hoe het was onder Jozua? Toen kwamen die Gibeonieten, die kwamen zogenaamd van ver, maar het was 2 dorpen verderop of zoiets. Die Gibeonieten, ze sloten een verbond met Jozua. Jozua had niet in de gaten dat ze eigenlijk van dichtbij waren. Dat mocht niet, maar ze deden het wel. Leuk was dat, hè? Hè? Ja, zal ik je eens vertellen wat het betekent eigenlijk? Dat is ook wel aardig trouwens. Het waren heidenen die van verre kwamen. Ze kregen deel aan de zegeningen van Israël. Dat mocht eigenlijk niet, maar het gebeurde toch. Maar bij nader inzien waren ze van heel dichtbij. En het is gewoon de uitbeelding van de gemeente. Die verre zijn, degene die verre waren, maar die bij nader inzien toch van zeer dichtbij waren. En er werd toch een verbond gesloten, het werd niet ongeldig verklaard, het bleef in stand. En zo is het met de gemeente ook. Kwam zogenaamd van ver, maar in werkelijkheid, het heet ook zo, van verre. Verre landen, verre. Al die verre zijn, maar in werkelijkheid waren ze niet van zo ver. Het was eigenlijk ook gewoon Israël. Vroeger, ooit. Zie, dus toch dichtbij. En wij die verre waren, zijn nabij gebracht. En wat zijn wij heidenen geworden binnen Israël? Waterdragers. Waterputters. Die hoef ik toch niet meer uit te leggen. Ja, voor de rest van Israël. Kortom, als de Joden water nodig hebben, moeten ze het van ons krijgen. En water is een beeld van het woord van God, een beeld trouwens uit de put. Een beeld van de beloften Gods die vervuld worden enzovoorts. En het schildert precies hoe in onze dagen het evangelie aan de Joden gebracht zal worden. door een ander volk, een heidens volk, maar in werkelijkheid toch Israël. Leuk, hè? Het is wat gecompliceerd. Lastig uit te leggen, maar ik neem aan dat u dat wel begrijpt zo, hè? Maar goed, dat heeft hier verder niks mee te maken. Waar het namelijk om gaat, is dat inderdaad het tienstammenrijk zich verbindt aan of met de Assyriërs. Dat had het nooit mogen doen. Het had zich gewoon kunnen melden bij de Heer en zeggen: Heer, dat gaat zo, dat schijnt verkeerd te gaan. Toch, net als in de tijd in de woestijn tegen de Amalekieten, dan wel nog eerder tegen de Egyptenaren ter gelegenheid van de uittocht en zo verder. Want dat was de gebruikelijke gang van zaken. Het was bovendien wat de Heer beloofd had. Hij zou zorgen dat de vijand hun land niet zou binnenvallen enzovoorts. Maar als men niet op de Heer vertrouwt, moet men zelf maatregelen nemen. Maar dat heet dan verbond sluiten. Dat heet een hoererij. Begrijp je me goed? Het is niet alleen een militaire kwestie geweest dat Israël dat deed. Zo van, er komt de vijand, wat zullen we doen? Ze afkopen. Gewoon maar betalen, want waar het altijd om gaat, dat weet je toch, hè? Het gaat altijd gewoon om belasting betalen. Als een land veroverd wordt door een ander land, betekent het gewoon dat het daarna belasting moet betalen. Zo gaat zoiets. Schatplichtig gemaakt. Maar wat hier in Ezechiël 23, maar ook in Jeremia 3 en nog zo wat van die schriftplaatsen gezegd wordt, is dat Israël niet uit angst of iets dergelijks kwam tot een overeenkomst met de Assyriërs alleen maar. Maar ze hadden wel wat met die Assyriërs. Ze vonden het een als vrouw vonden ze het een aardige man, zal ik maar zeggen. Ze zagen er wel wat in. Kortom, Israël was een soort jaloers, om zo te zeggen, want ik weet nooit hoe ik dat formuleren moet, op die Assyriërs. Ze vonden die Assyrische cultuur en godsdienst kennelijk aantrekkelijk. En dat was dus het verhaal. Ze hadden geen problemen mee om bij het Assyrische Rijk op een of andere wijze ingelijfd te worden. En dat is, of er één mee te worden, dat is misschien duidelijker. En zo ging dat dus. En dat is wat in Ezechiël 23 dan ook gezegd wordt. Ze waren niet slechts angstig voor de Assyriërs. Er staat gewoon, ze werd verliefd op haar boelen op de Assyriërs die nabij waren. Of anders die nabij kwamen. En ze nam een mooie bruidschap mee, zal ik maar zeggen. Zo ging dat. En daarna werd een belangrijk deel van de Assyrische cultuur inderdaad door Israël overgenomen. Ja, ik zal u er niet mee vermoeien, maar daar zijn ook historische bewijzen van dat inderdaad zo gegaan is. En dat men in Israël de goden der Assyriërs diende. Er zijn ook tempels of tempelresten van teruggevonden. En altaren en zo verder. Maar dat is wat er gebeurd is. En dat was 2 Koningen 15. Dan heb ik nog 2 Koningen 17. Daar vind je de climax van het verhaal. 2 Koningen 17. In het 12e jaar van Achas, de koning van Juda, werd Hosea, de zoon van Ela, koning over Israël te Samaria. En regeerde 9 jaar. En deze Hosea was de laatste koning uit het tienstammenrijk. Het deed wat kwaad was in de ogen des Heren. Evenwel niet als de koningen van Israël die voor hem geweest waren. Nee, het was nog erger. Tegen hem toog op Salmaneser, koning van Assyrië. En Hosea werd zijn knecht, dat hij hem een geschenk gaf. Want opnieuw wordt er betaald. Maar de koning van Assyrië ontdekte... via de CIA, of hoe dat maar heet, de macht, de Mossad, maar dan in de Assyrische variant. Heeft niks met schaken te maken, nee. Maar de koning van Assyrië bevond een verbintenis in Hosea, dat hij tot Sol, de koning van Egypte, boden gezonden had en het geschenk aan de koning van Assyrië niet als tevoren van jaar tot jaar opbracht. Want hij moest elk jaar betalen, uiteraard. Net als wij. Elk jaar moeten wij nog betalen. Nou goed, de belasting. Maar van Salmanasse staat dat punt 1, hij werd niet jaarlijks betaald en bovendien ontdekte hij dat het tienstammenrijk vervolgens steun zocht aan de andere kant. Er zijn maar 2 kanten, of de oostkant, maar ik zei al, via het noorden loopt dat. De route gaat vanuit Israël naar het noorden en dan recht zo af naar het oosten, naar Assur en Assyrië, eventueel Babylonië, maar het is eigenlijk hetzelfde, toch? En de andere kant op is weer naar het zuiden. Dan kom je vanzelf bij Egypte terecht. Dus het was of Assyrië of wat voor rijk daar in de buurt maar was. Later Babylonië. Of aan de andere kant Egypte. En als men met de een niet kan vinden, moet men met de andere verbond sluiten. Zo eenvoudig is dat, hè? Ja, net als met Nederland in de Tweede Wereldoorlog. Sluiten of aan bij Duitsland via de Anschluss, weet u wel. Sluiten of aan bij Duitsland of die zoekt steun nou ja, naar het westen over de Grote Zee. Dus bij die geallieerden. Dat is ook een Anschluss, maar dan in andere talen. Nou goed, laat maar zitten. Maar de Salmanassen ontdekten dat ze steun zochten bij Egypte. En zo besloot hem de koning van Assyrië. Hij sloot hem dus op. Namelijk bond hem in het gevangenhuis, want de koning van Assyrië toog op in het ganse land. Ja, hij kwam op naar Samaria en belegerde haar 3 jaren. En vervolgens werd Samaria ingenomen vanaf vers 6 en wat er verder volgt. Dat is dus de gang van zaken. En nu we dat gelezen hebben, kan ik met gemak weer terug naar Ezechiël 23. Want daar staat dan dat Israël, Ohola, verliefd werd op haar boelen, de Assyriërs. En dan vers 7. Alzo dreef zij haar hoererijen met dezelfde. Bedreef dus, zouden we nu zeggen. Met dezelfde die allen de keuren der kinderen van Assur waren. En met allen op de welke zij verliefd was, met al derzelfde drekgoden verontreinigde zij zich. 1 adem. Zocht aansluiting dus bij de Assyriërs en daarmee bij de Assyrische religie, daar gaat het om. En daarmee wordt Israël dus eigenlijk gewoon echt een heidens volk. Maar tegelijkertijd een hoer. En dat is de volgende uitdrukking. Zij verliet ook haar hoererijen niet, gebracht uit Egypte. Want hoewel, dat hebben we net gelezen dus, in 1 Koningen 15 en 17, hoewel enerzijds Israël aansluiting vond bij Assur, had het toch ook nog wat met Egypte, met Egyptische invloeden en Egyptische cultuur en Egyptische godsdienst. Per slot, het tienstammenrijk, direct na het ontstaan van het tienstammenrijk, ging over tot het plaatsen van gouden kalveren in Dan en Bethel. En los van de typologische betekenis, daar heb ik het nu helemaal niet over, wilt gewoon zeggen dat men op een of andere wijze de cultuur van Egypte aanhing. Op dezelfde wijze dat meteen na de uittocht uit Egypte men ook al in heel Israël een gouden kalf bouwde en diende. Die hebben u toch, hè? En los van de profetische bijbelse betekenis is het heel eenvoudig te begrijpen. Een van de belangrijkste aspecten van de Egyptische godsdienst was de verering van de heilige stier. De aap is. Ja, maar het was geen aap. Hoewel het een aap is. Hoewel het een. Nou. Maar in ieder geval. Ja, de aap is de heilige stier. En waar Israël uit Egypte afkomstig was. Historisch. Zat het er dus in dat Israël dus een godsdienst ontleende aan Egypte. En dus een kalf. Een jong van de stier. Tot God bombardeerde, enzovoorts. Dat was meteen na de uittocht al zo, maar toen 10 stammen en 2 stammen van elkaar scheiden, toen gingen de 10 stammen inderdaad weer over tot het dienen van gouden kalveren in Dan en Bethel. Dat is het verhaal. Dus toch nog iets Egyptisch. Nou ja, wij zouden zeggen, het zijn de beide buurlanden natuurlijk eigenlijk, hè, de grootmachten aan weerszijden van Israël. Maar hier staat dan, ze was verliefd op Assur, maar had toch ook nog iets met Egypte. Boeleert dus meervoud. Zij verliet ook haar hoererijen niet gebracht uit Egypte. Met een kleine verwijzing terug weer naar vers 3 natuurlijk. Want zij hadden bij haar in haar jeugd gelegen. En zij hadden de tepelen haast maagdoms betast. En zij hadden een hoererij over haar uitgestort. Met andere woorden, Israël had nog herinneringen aan de hoererij uit Egypte. En is daar nooit helemaal van losgekomen. Ook niet toen ze daarna aanlegden met die mannen van Assur, om zo te zeggen. En dan zegt de Heer in vers 9, daarom gaf ik haar in de hand van haar boelen over, in de hand der kinderen van Assur, op de welke zij verliefd was. De Heer zei, nou, dan, als je dat dan wil, er moet maar een eind komen aan dit gedoe. En de heer zegt, ik geef haar dan over aan haar minnaars, zal er dan wel staan, dus in de in andere vertaling. Op haar, geef haar over in de hand van haar boelen, in de hand der kinderen van Assur, op de welke zij verliefd was. Dan staat er in vers 10, deze ontdekten haar schaamte. Want wat nou besproken wordt, is inderdaad dat de Assyriërs wraak namen. We hebben dat zojuist in de tijd, zojuist gelezen inderdaad in 2 Koningen 17, waar Salmanasser zegt, ja, de, jullie heulen met Egypte. Daar heb je het verhaal dus, wat er werkelijk gebeurde. En vervolgens veroverde Salmanasser dus Israël, verwoestte Samaria en verdreef het volk, of bracht het volk uit het land naar Assur. In 722 officieel voor onze jaartelling dus. Hè? De Assyrische ballingschap dus van de 10 stammen, waar ze dus officieel ook nooit uit zijn teruggekeerd, is het idee. Nou, dat is wat hier dan beschreven wordt, maar nu in deze symbolische vorm. De Heer gaf haar over in de andere kinderen van Assur, op welke zij verliefd was. Deze ontdekten haar schaamte, haar zonen en haar dochteren namen zij weg, maar haar doden zij met het zwaard. En ze kregen naam onder de vrouwen nadat men gerichten over haar geoefend had. De eerste, er zijn een paar uitdrukkingen achter elkaar hier in vers 10. De eerste is die van, zij ontdekten haar schaamte. Dat betekent gewoon dat ze uitgekleed werd, althans het onderlichaam. En de eigenaardige verschijnsel was dat in die oudheid, in de Bijbelse geschiedenis, vind je dan ook vele malen terug, dat men dat deed met overwonnenen. Wij lezen ergens, zij sneden hun klederen af tot aan hun billen, heet dat. Maar niet tot aan, tot daarboven. Maar men vertaalt het wat netter. Zodat men inderdaad ten spot liep, is het idee. Je zit maar aan te kijken of je dat dan nog nooit gelezen hebt in de Bijbel. Maar dat komt echt nogal eens voor. Zal ik eens wat opzoeken? Dat is toch leuk, of niet? Je zag... Jesaja 20. Daar gebeurde dat letterlijk dus, hè. Jesaja 20. Vers 4. Alzo zal de koning van Assyrië voordrijven de gevangenen der Egyptenaren en de Moren, allemaal Afrika dus, die weggevoerd zullen worden, jongen en ouden, naakt en barrevoets en met blote billen, de Egyptenaren tot schaamte. Zo worden ze weggevoerd. En dat was de gebruikelijke manier. Ik weet niet waarom, echt niet. Dat soort dingen heb ik geen verstand van. En ik sla meteen op Jeremia 13. Jeremia 13 vers... ...22, daar staat het heel netjes. Wanneer gij dan in uw hart zult zeggen, waarom zijn mij deze dingen bejegend? Om de veelheid uw ongerechtigheden zijn uw zomen ontdekt. Dus dan weet u meteen wat die uitdrukking betekent. Het kleed dus wat ingekort, dan wel afgesneden, dan wel afgeknipt. He? Staat er wat anders? Slippen opgetild, ja. Ja, ja. Ja, hielen. Ja. En uw hielen hebben met geweld geleden. Maar dat betekent gewoon dat het onderste deel van de kledij werd afgeknipt. Tot schaamte, om ze vergek te stellen, ja. En in vers 26 staat, zo zal ik ook uw zomen ontbloten boven uw aangezicht en uw schande zal gezien worden. En schande is uiteraard gewoon een synoniem, hè. Of een eufemisme voor de geslachtsorganen, dat is eigenlijk het idee. Uitkleden dus, is het idee. Nou, ik zal u verdere verwijzingen besparen. Maar zo ging dat. En dat is dus waarop gezinspeeld wordt in Ezechiël 23 vers 10. Deze ontdekten haar schaamte. Daarna staat er, haar zonen en dochteren namen zij weg. Hetgeen uiteraard de beschrijving is van hoe het volk werd weggevoerd uit het land in ballingschap naar Assur. De ontvolking dus van Israël door de Assyrische ballingschap. En dan staat er, en haar doden zij. Dat betekent dat daarmee definitief een eind komt, echt een eind komt aan het bestaan van de Israëlitische staat, van het Noordelijke Rijk, zeg men dan. voor het gemak. Want u weet hoe goed was, hè? Aan de andere kant, in het zuidelijke rijk, dus bij de Joden, in Juda, sprake is van ballingschap, dan wordt weliswaar het grootste deel van het volk in ballingschap weggevoerd, maar er blijft wel degelijk nog een Joodse staat bestaan. En in die staat, over die staat, gaat het hier eigenlijk uiteindelijk in Ezechiël, in de dagen van Ezechiël en Jeremia. Nog maar een rest overgebleven in het land. De rest is al lang in ballingschap, hè? Deel overgebleven in het land met nog steeds een bestaande hoofdstad Jeruzalem, totdat ook die definitief verwoest zal worden. En toen kwam er pas definitief een einde aan de bestaan van de Joodse staat. Maar dat is vele jaren nadat het volk in ballingschap officieel was weggevoerd. Gelijk het is ten deze dagen, zeg ik altijd, want in onze dagen woont het Joodse volk ook verspreid onder alle volkeren, op een klein deel na met een eigen Joodse staat rondom Jeruzalem, maar in hoge mate afhankelijk van de andere volkeren. En zo is het in onze dagen ook. En zoals het toen leidde tot de verwoesting van Jeruzalem en de vernietiging van de Joodse staat, zo zal dat ook in onze dagen, nou ja, direct na onze dagen dan vooruit, zal het leiden, ja het is mooi het zegt hè, zal het leiden tot de verwoesting van Jeruzalem en een definitieve einde van deze zionistische en ongelovige Joodse staat. Daar gaat het om. Daarna staat er in vers 10, en zij kreeg een naam onder de vrouwen. Andere vrouwen zijn uiteraard andere volken, dus ze kregen naam onder de volkeren. Maar het idee is gewoon, ze werd tot spreekwoord heet dat, hè, onder de volkeren. Dat wil zeggen dat tot de lengte van jaren men daarover zou spreken, over de tragische ondergang van zo'n heel rijk. Want dat zijn toch maatregelen, hoor, die genomen werden om zo'n heel rijk echt op te heffen. Volk eruit, alles weg, steden verwoest enzovoorts. Braakland daarna. En vervolgens, wat het tienstammenrijk betreft, werden er andere mensen uit Assur, of uit Assyrië, werden in het land gezetteld, hoe heet zoiets, hè? Werden daar geplaatst om elk spoor van het oorspronkelijke Israël uit te wissen. En daarvan stammen dan officieel de Samaritanen af. Niet van Israël, heidenen, maar wonend in het land Israël. Wist je dat niet? Ja, dat is zo, ja. Er zit een aardig verhaal aan vast, omdat ook dat een uitbeelding is van het ontstaan van de gemeente. Het verhaal is namelijk dat de hele bevolking van het land werd weggevoerd. Om dat definitief te houden, werden dus mensen uit Assur geplaatst in het voormalige tienstammenrijk, in dat land dus, om het toch te bevolken. Echt rigoureuze maatregelen, hoor. Zover is Hitler nooit gekomen, overigens. Ja, maar wacht even, ik zal het even verder vertellen. Het zijn dus heidenen die kwamen wonen in het land Kanaan. Daarna kregen die lui, ik weet niet zo gauw waar het staat, anders zou ik het even opzoeken, het zijn maar een paar versen waar het staat. Maar ik verdwaal altijd in die boeken Koningen en Kronieken, dus dat weet ik zo gauw niet te vinden. Maar dan staat er dat ze daar last kregen van leeuwen en beren en zo. Om van luipaarden en ijzeren monsters maar te zwijgen. Maar die mensen daar hadden problemen in het land. Men kon er niet wonen van al het wild gedierte en zo. En ze deden dus hun beklag in hun thuisland. En toen werd er vastgesteld dat probleem was niet een natuurkundig probleem. Het probleem was dat deze mensen die nou in dat land woonden, gedroegen zich niet zoals men zich in dat land zou moeten gedragen. Zij gedroegen zich niet naar de wijze des lands. Waarna zij alsnog werden onderwezen in de wijze des lands. En zo ontstond dus de Samaritaanse godsdienst. Heb je gevonden? Hetzelfde 2 Koningen 17. Ik had het gewoon door moeten lezen. Ja, ik kom daar niet alle dagen, hoor. In 2 Koningen 17, Samaria ingenomen. En dan vanaf vers 24 is dat. De koning nu van Assyrië bracht volk van Babel en van Guta en van Afa en van Hamat en van Sepharvaim en deed hen, dat zijn allemaal Assyrische steden, en deed hen wonen in de steden van Samaria. Rondom de stad Samaria dus, maar de steden van het land, hè. In de plaats der kinderen Israëls, of gewoon in plaats van, De kinderen zelfs. En ze namen Samaria erfelijk in en woonden in haar steden. En het geschiedde in het begin hunner woning al daar, aanvankelijk, dat zij de Heere, dat zij Jehovah, niet vreesden. Zo zond de Heere leeuwen onder hen die van hen doden. Dat deed de Heere dus staan. Want het was zijn land. En u weet hoe dat was, heb ik in verband met Israël ook al vaak genoeg verteld. Het hele leven onder de wet heeft van doen met het leven in het land. Als men niet in het land woont, hoeft men ook niet onder die wet. De wet en het land horen bij elkaar. Wanneer gij dan in uw land zult gekomen zijn, dan zult gij... Talloze wetsartikelen beginnen dan ook zo. Omdat het land is mijn land, zegt de Heer, en daar gelden zijn regels. En ieder die daar woont, zal zich moeten onderwerpen aan de regels van het land. Of het nou heidenen zijn of Israëlieten, heeft er niks mee te maken. Toch? Nou goed. Dus deze mensen dienden Jehovah, de God van het land, niet. Zo zond Jehovah leeuwen onder hen die van hen doden. Daarom spraken zij tot de koning van Assyrië, zeggende: de volken die gij vervoerd hebt en hebt doen wonen in de steden van Samaria, weten de wijze des Gods van het land niet. Daarom heeft hij leeuwen onder hen gezonden. En ziet, zij doden hen, terwijl zij niet weten de wijze des Gods van het land. Toen gebood de koning van Assyrië, zeggende: Breng een der priesteren daarheen, die gij lieden vandaar weggevoerd hebt, dat zij henen trekken en wonen al daar, en dat hij hun leren de wijze des Gods van het land. Eén leviet dus, kennelijk, wordt gestuurd om die mensen wat bij te brengen over de God van het land, opdat ze die zouden dienen. Zo kwam een uit de priesteren die zij van Samaria weggevoerd hadden en woonde te Bethel, huis Gods. En hij leerde hun hoe zij de Heere vrezen zouden. Enzovoorts. Nou, daaruit zijn de Samaritanen ontstaan. Dat is het ontstaan van de Samaritaanse godsdienst. Dus feitelijk. En vandaar, dat is nou het aardige van het verhaal. Daarmee is verklaard hoe het komt dat de Samaritanen inderdaad de vijf boeken van Mozes hebben. Die bestonden in die dagen uiteraard. Het is tegelijkertijd het grote bewijs. Ik kan nooit nalaten te zeggen, omdat ik het... Ja, ik vind aan de ene kant... Nee, ik vind het eigenlijk heel onbenullig. Maar het is het grote bewijs tegen de algemeen aanvaarde redenering dat de Bijbelboeken van het Oude Testament geschreven zouden zijn door de Joden in de Babylonische ballingschap. Met name ook Genesis. U weet wat scheppingsverhaal zou ontleend zijn aan Babylonische overlevering. Zondvloedverhaal ontleend aan Babylonische overlevering. Maar als het waar is dat de Joden de Bijbel geschreven hebben of samengesteld hebben in de Babylonische ballingschap, hoe kan het dan dat anderhalve eeuw daarvoor, of nog langer daarvoor, de Samaritanen beschikken over de vijf boeken van Mozes? Maar zo zit het gewoon. Met andere woorden, Genesis is veel ouder dan de Babylonische ballingschap van Juda. Het is bovendien onder de 10 stammen. Het is een heel ander verhaal. Het zit er ver voor. Maar ja, eind aan alle discussie over de oorsprong, althans van de boeken van Mozes. Die bestonden toen al lang. Ja, in onze dagen nog steeds. Ja, de vijf boeken van Mozes, ja. Die hebben ze van via die priester gekregen, dat klopt precies. Kan je nagaan hoe sterk zo'n overlevering is en zo'n traditie, want het bestaat nog. Nou, het zijn nog maar een paar honderd, geloof ik. Het varieert nogal, en mijn gegevens zeker. Maar er zijn nog maar een paar honderd Samaritanen hooguit. Enige tientallen jaren geleden, nog enige duizenden overigens. Maar wordt beschouwd als een soort secte, buiten het Jodendom. Maar het bestaat inderdaad nog steeds, Samaritanen. Maar de aardigheid is dat via de Samaritaanse vrouw uit Johannes 4... wij toch op zijn minst zouden moeten begrijpen dat die Samaritanen een type zijn van de gemeente. Namelijk, zijn aan de ene kant heidenen, aan de andere kant hebben ze deel gekregen aan Israël en zijn onderwezen in de God van het land enzovoorts. Dat verhaal is dat. Het zijn weliswaar geen Joden, maar niettemin. Toch een prachtig verhaal, of niet? Ja. Israël weg en een ander volk ervoor in de plaats. Maar ook echt in de plaats. Het staat er ook, in de plaats van. Nou, wij zijn in de plaats van Israël. Wij nemen de positie van Israël in. En zijn daarom Israël, een heidens volk. Aardige. Een heidens volk afkomstig uit Assur. Maar dat zijn wij ook vermoedelijk. Want de 10 stammen zijn een heidens volk afkomstig uit Assur. Nu, de 10 stammen zijn afkomstig uit Assur, want daar verdwenen ze naartoe. En daar zijn ze uit vandaan gekomen. Dus een heidens volk afkomstig uit Assur. Uit Assur, maar wel degelijk onderwezen in de God van Israël. En daarom toch Israël. En daarom de jaloezie tussen de Joden en de Samaritanen. Want eigenlijk, als de Joden al tot jaloersheid verwekt zouden worden door een ander volk, zouden dat niet echt de Samaritanen letterlijk zijn, toch was het wel zo. Ze zouden namelijk jaloers zijn op een ander volk, namelijk een heidensvolk. Volgens Mozes in Deuteronomium. En Paulus in Romeinen 10. En volgens Jesaja zou Juda jaloers worden op Efraïm. Maar het is Samaria. Dus je bent toch rond. Een heidensvolk, maar het blijkt 10 stammen van Israël te zijn. En nog steeds, wij zijn er om de Joden tot jaloersheid te verwekken. Die Samaritanen uiteraard ook zo. En zo was het ook in de dagen van de Heer Jezus. Nou goed, het zijn allemaal losse stukjes. Maar ze hebben met Ezechiël 23 zelf natuurlijk niet zoveel van doen. Maar we vinden daar wel in Ezechiël 23 een prachtige, of prachtige, maar een korte samenvatting van de geschiedenis. En hoe het met de 10 stammen afliep. Het is tot naam geworden, tot spreekwoord zo u wil, onder de vrouwen staat er. Ik dacht dat we in hoofdstuk 14 de gelijke uitdrukking al tegenkwamen. In Ezechiël 14 was dat, vers 8. Ik zal mijn aangezicht tegen diezelfde man stellen, maar het gaat in de praktijk gewoon over Juda dan. Ik zal mijn aangezicht tegen diezelfde man stellen en zal hem stellen tot een teken en tot spreekwoorden. En zal hem uitroeien uit het midden mijns volks. En gij die zult weten dat ik de Heere ben. Zo gaat dat. De Heer doet het demonstratief aan Israël. Omdat nou eenmaal Israël geroepen is. Om Gods handelen, Gods hoedanigheden, Gods plan, Gods werk te demonstreren. Dat is de priesterlijke taak nou eenmaal van Israël. En dus alles wat aan Israël gebeurt, gebeurt groots. Demonstratief, zodat het aan het oog van de wereld niet voorbij gaat. Alle volkeren zouden dat zien. Omdat daarmee de God van hemel en aarde, en dus van alle volkeren, zich manifesteert. Als u begrijpt wat ik bedoel. Goed. Dan komen we bij vers 11. Als haar zuster Oholiba dit zag, zo verdierf zij haar minnen nog meer dan zij. En haar hoererijen meer dan de hoererijen van haar zuster. Dat wil zeggen, Samaria is ermee begonnen, maar Jeruzalem maakt het veel erger. En dat was ook het geval, hebben we er straks even gelezen, dacht ik, in Jeremia 3. Precies zo. Dus hebben we het nu over Juda en Jeruzalem. 2 stammen, 12, vers 12. Zij werd verliefd op de kinderen van Asser. Hetzelfde verhaal komt nu namelijk, want ook Juda zocht hulp bij Assyrië. Dat vind je ook in 2 Koningen, maar dan was het weer 2 Koningen 16. Op precies dezelfde gronden, uiteraard. Vers 7 bijvoorbeeld, of meer precies bedoel ik, vers 7. Agas nu zond boden tot Tiglath-Pileser, de koning van Assyrië, zeggende: ik ben uw knecht en uw zoon. Kom op en verlos mij uit de hand van de koning van Syrië. En uit de hand van de koning van Israël, die zich tegen mij opmaken. Leuk hè? Israël vecht tegen de Joden. Want daar gaat het hier over. Het is de geschiedenis van dat de 10 stammenrijk een verbond sloot met Syrië, recht in het noorden, uitsluitend in het noorden, daar grenst het aan natuurlijk, hè? Nog zo feitelijk. En samen zouden die twee optrekken tegen Juda, tegen het tweestammenrijk. Het tweestammenrijk zocht steun bij een nog groter rijk, uiteraard Assyrië. En wat deed Agas dus? Vers 8. Agas nam het zilver en het goud dat in het huis des heren en in de schatten van het huis des konings gevonden werd. Dus uit de tempel en het paleis. Daar hebben ze beide. Salomo en David, hè? Paleis en de tempel. En hij zond de koning van Assyrië een geschenk. Nou ja, een betaling uiteraard voor hulp die dan geboden moest worden. Zo hoorde de koning van Assyrië naar hem, want de koning van Assyrië toog op tegen Damascus, Syrië, en nam haar in en voerde hen gevankelijk naar Keir en doodde Rezin, et cetera. Maar waar het me om gaat, is dat inderdaad ook Juda bij gelegenheid steun zocht bij diezelfde Assyriërs. En ook niet alleen maar steun, maar ook, ze hadden wel met elkaar, ze was verliefd, dat zo staat het feitelijk, hè. Ze werd verliefd, Ezechiël 23 vers 12, zij werd verliefd op de kinderen van Assur, de vorsten en overheden die nabij waren. Net als in vers 5, ze waren nabij, bekleed met volkomen sieraad, ruiter en rijdende op paarden, altemaal gewenste jongelingen. En dan zegt de Heer, toen zag ik dat zij verontreinigd was, zij hadden beiderlei, of beiden enerlei weg. Deze tweede vrouw ging precies dezelfde route en gedroeg zich precies eender. Blijkt trouwens dat onder Agas, ik heb het nou niet meer gelezen, maar dat onder Agas wel degelijk een tempel, een Assyrische tempel, gebouwd werd te Jeruzalem. En nog een poosje later, onder koning Manasse, daarvan lezen wij dat in die dagen inderdaad Assyrische goden in Jeruzalem geëerd werden. Vermoedelijk in diezelfde tempel dus. Dat gebeurde echt. Nou, dan naar vers 14. Ja, zij deed tot haar hoererijen nog meer toe. Zij deed het nog erger. Want toen zij geschilderde mannen aan de wand zag, de beelden der Chaldeeën geschilderd met meni. Nou, als het gewoon letterlijk en historisch bedoeld is, dan gaat het om inscripties, afbeeldingen van de Chaldeeën. In inscripties natuurlijk. Maar wat men deed en soms nu nog doet, is die inscripties inschilderen. Hè? Die groeven van die inscripties, die worden dan beschilderd. Bijvoorbeeld rood, contrasterend tegen de rots, opdat men de inscripties zou kunnen zien. Want als je het alleen maar uithakt, ja, en je hebt geen strijklicht of zo, dan zie je helemaal niks, hè. En nooit rechterop flitsen, hoor, want dan zie je ook niks, hè. Altijd schuin eroverheen. Nou goed. Maar je kunt het ook eerst rood inkleuren. Ja. Als je wel eens films ziet op de EO natuurlijk, op de televisie, wel eens films ziet waar de inscripties getoond worden, dan vrijwel altijd zijn ze eerst ingekleurd, hoor. Op precies dezelfde wijze, anders zie je ze haast niet. Nou, waar het om gaat is dat de Joden, dan wil je dus achter die beelden, inscripties, geschilderd met meni, van deze Chaldeese mannen, om zo te zeggen, gegord met een gordel aan hun lenden. Men beweert dat de Israëlieten oorspronkelijk geen gordels droegen, maar dat ze later het gebruik van de Chaldeeën hebben overgenomen. Ik denk dat men dan even te ver loopt, want bij de uittocht uit Egypte is er wel degelijk sprake van gordels, hè? Ja, dus, maar staat in de handboeken allemaal, hoor, dat soort dingen. Soms is het lachen, hoor. Dit soort naïeve commentaren. Maar vooruit. Gegord met een gordel aan hun lenden. Ik denk wel dat de conclusie uit deze verse moet zijn dat men inderdaad Chaldeese gebruiken overnam. Dus een deel van de Chaldeese cultuur. Overigens Chaldeeën. Chaldeeën is een volkstam in Assyrië, deel uitmakend van het Assyrische Rijk, maar een van de belangrijkste volkstammen. Later speelden diezelfde Chaldeeën een belangrijkste rol in het Babylonische Rijk. En vandaar dat Chaldea of Babylonië of zelfs Assyrië, dat in hoge mate synonieme begrippen zijn. Letterlijk is het weliswaar niet hetzelfde, maar in praktisch gebruik dikwijls wel. Nou goed. Gegord met een gordel aan hun lenden hebben de overvloedig geverfde hoeden op hun hoofden. De gedachte is aan tulbanden van gekleurde stof, hè? Kleurige tulbanden. Die allen in het aanzien hoofdmannen waren naar de gelijkenis der kinderen van Babel, van Chaldea, het land hunner geboorte. En zij, zo werd zij op dezelfde verliefd. Vers 16. Wat hier dus beschreven wordt, is dat Israël dus, of Juda, geïnteresseerd was in de Assyriërs, dan wel in de Chaldeeën, toen ze die van die lui alleen nog maar van verre kenden. Dat wil zeggen, ze hadden wel eens afbeeldingen van gezien en van verre ervan gehoord. Maar ze werden verliefd op de foto, om zo te zeggen. Dat is wat er staat. Zo ontvankelijk was de vrouw voor in ieder geval deze andere man dan wel mannen. Er staat er ook in vers 16, zo werd ze op dezelfde verliefd met het opzien van haar ogen. In gewoon Nederlands op het eerste gezicht. Maar dan nog maar op een op de foto, bij wijze van spreken. Ja. En wat deed zij? Zij zond boden tot hen naar Chaldea. En de kinderen van Babel nu, de Chaldeeën dus, kwamen tot haar in tot het leger der minnen. Zij kwamen tot haar in tot het leger der minnen en verontreinigden haar met hun hoererij. Ook verontreinigden zij zich met hen. Van weerskanten. Daarna werd haar ziel van hen afgetrokken. Dat wil zeggen, eerst vond ze het aardig, maar toen het eenmaal zover was, gewoon in historische termen, toen Juda eenmaal schatplichtig was aan deze Chaldeeën, toen vond ze het niet leuk meer. He? Op andere plaatsen stond immers dat ze hoerenloon betaalde, zelf. Dat was hoofdstuk 16 van Ezechiël, meen ik. Maar goed, maar ze was schatplichtig geworden en toen was de aardigheid eraf. En wat deed ze dus? Net als Assur, hè? Of net als, als Samaria, dus net als Ahola. Ze zocht het weer in Egypte. Bij de oude vlam, hè? Her old flame. Zoals het lied zegt. Nou goed. Vers 18. Alzo ontdekte zij haar hoererijen en ontdekte haar schaamte. Dat staat er wat ongelukkig, maar het idee is gewoon dat zij haar hoererijen en haar schaamte openlijk bedreef. Dat is dat ontdekken. Open en bloot heet zoiets. Tamelijk ondubbelzinnig. Toen werd mijn ziel, zegt de Heer, van haar afgetrokken. Geeft mij de gelegenheid om even op te merken dat ziel inderdaad dus staat voor praktische levenswandel, zoals ik altijd zeg. En de Heer zegt, toen werd mijn ziel van haar afgetrokken. Dat wil zeggen, ik wilde in de praktijk niet meer met haar te maken hebben. Gelijk als mijn ziel was afgetrokken van haar zuster. Doch zij vermenigvuldigde haar hoererijen, gedenkende aan de dagen van haar jeugd, als zij gehoereerd had in het land van Egypte. Hetzelfde verhaal dus. En ze werd verliefd meer dan derzelver bijwijven, welke vlees is als het vlees der ezelen en welke vloed is als de vloed der paarden. Die leg ik maar niet uit. Bedenk er maar bij. Maar ze had al wat met die mannen. Zag ze wel zitten. En nu gaat het ineens over Egypte. Alzo hebt gij weder opgehaald de schandelijke daad uwer jeugd. Zie dat tot in lengte van jaren Israël terugverlangde naar Egypte. Naar het vlees. In de dubbelzinnige betekenis. Ja. Want daar ging het net ook over. Vlees van Egypte. Alzo hebt gij weder opgehaald de schandelijke daad uw jeugd, als die van Egypte uw tepelen betasten vanwege uw jeugdige borsten. Want dat staat er eigenlijk. Daarom, o Holiba, alzo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal uw boelen, van welke uw ziel is afgetrokken, tegen u verwekken. En ik zal hen van rondom tegen u aanbrengen. Dat wil zeggen, Juda had het niet meer erg meer op die Babyloniërs. Nu niet meer, maar de Heer zei, maar ik zal je overgeven in hun hand. En dat, daarmee zijn we terug. De algemene strekking ook van de voorgaande hoofdstukken. Namelijk, diezelfde Chaldeeën zouden komen en uiteindelijk Jeruzalem verwoesten. Maar hopelijk pas na de pauze. Het blijkt dus dat de geschiedenis van Oholiba dezelfde is eigenlijk als die van Ohola, om die namen nog maar eens te gebruiken. Hoeveel moeite mij dat ook kennelijk kost. Maar de geschiedenis van Juda is dezelfde als die van Israël. Namelijk, ze heeft iets met de Chaldeeën, om zo te zeggen. Of het nou Assyriërs zijn of later Babyloniërs, dat maakt weinig verschil. Het blijft hetzelfde. En aan de andere kant, letterlijk ook aan de andere kant, met Egypte. We vinden dat ook inderdaad bij gelegenheid vermeld. Ja, ik aarzel altijd dan weer om dat op te zoeken, hè, die geschiedenis zoals die dan vermeld wordt. Nee, maar dat is zo ook wel geloofd dat het zo is. Het is hetzelfde verhaal als bij Assur, maar dan een paar jaren later, om zo te zeggen. In elk geval, ook Juda zocht contact alsnog met Egypte, zocht een verbond te sluiten met Egypte. In deze dagen ook, waarover hier gesproken wordt. Jeremia heeft er nog het een en ander van gezegd. En trouwens, Jeremia zelf kwam uiteindelijk ook in Egypte terecht, voor zover wij weten. Maar waar het maar om gaat, is dat men niet vertrouwde op de Heer, maar op de buren. De buurmannen, waar ze wat mee had. En daarom zegt de Heer, vers 22, daarom, o Holiba, het wordt er niet makkelijker van. Daarom, o Holiba, alzo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal uw boelen, van welke ziel is afgetrokken, tegen u verwekken. Ik zal dus die Galdeërs tegen u verwekken. Ik zal hen van rondom tegen u aanbrengen. De kinderen van Babel en alle Galdeën, Pekot en Soa en Koa en alle kinderen van Assur met hen. Het is een hele klus, maar Pekot, Soa en Koa zijn volkstammen die kennelijk ook ingelijfd waren bij het Assyrische Rijk. Maar ze lagen aan de andere kant ervan, helemaal aan de oostzijde van de Tigris. Maar die zouden allemaal optrekken. Gewenste jongeling die allen vorsten en overheden zijn, hoofdmannen en vermaarde lieden, die allen te paard rijden, ze zouden zo verliefd op worden, maar deze keer zou het anders aflopen. Die zullen tegen u komen met karren, wagenen en wielen, en met een vergadering van volken, als het wagenen zijn en karren, zullen er wel wielen onder zitten, denk ik, als ik zoiets lees. Maar dat is een stijlfiguur, het idee is met vele wagens en ruiteren. Hè? En met een vergadering van volken, rondassen en schilden, de uitmonstering van de Galdeën overigens, en helmen, zij zullen zich rondom tegen u zetten, en ik zal voor hun aangezicht het gericht stellen, en zij zullen u richten naar hun rechten. Juda had toch wat met die Galdeërs? Nou, zegt de Heer, je zult volgens het Galdeese recht geoordeeld worden. Dat zal je gedacht zijn wat de Galdeën doen met ontrouwe vrouwen. Maar Juda zou het aan de lijve ondervinden. Daar komt het natuurlijk op neer. Wat staat er dan ook? Er staat, en ik zal mijn ijver tegen u zetten, dat zij in grimmigheid met u zullen handelen. Zij zullen uw neus en uw oren afnemen. Afsnijden. Gebruikelijk commentaar is dan dat een oude straf was voor hoererende vrouwen. Maar ik denk, als ik zulke dingen lees, denk ik altijd, nou ja, en als je daar een bewijs voor moet hebben dat het zo is, dan wordt vermoedelijk dit vers aangereikt. Dus het zal wel niet al te veel helpen. Ik weet nooit hoe men dat weet, hè. Maar ik ben wel bereid te geloven, hoor. Het gebeurt nogal eens. In andere volken is het gebruikelijk om gevangenen zo zonder meer het oor af te snijden. Om ze definitief kenmerken als misdadigers, ook voor het geval dat ze ooit nog zouden ontkomen. Wat gebeurde nou eenmaal? Uw neus en uw oren afnemen, en het laatste van u zal door het zwaard vallen. Zij zullen uw zonen en uw dochteren wegnemen, en het laatste van u zal door het vuur verteerd worden. Hier wordt uiteraard op tamelijk symbolische wijze het algemene ondergang van het tweestammenrijk beschreven, uitlopend in de uiteindelijke verbranding, dus verwoesting van Jeruzalem. Wegvoering enerzijds, maar aan de andere kant dood en verwoesting anderzijds. Zij zullen u ook uw klederen uittrekken en uw sieraadtuig wegnemen, de fraaie kleding, de verleidelijke kleding, inclusief de sieraden die daarbij horen, zal weggenomen worden. Zo zal ik uw schandelijkheid van u doen ophouden. Want het gaat uiteraard om de totale ontluistering van Jeruzalem. Zo zal ik uw schandelijkheid van u doen ophouden, mits schades uw hoererij, medegebracht uit Egypteland. En gij zult uw ogen naar hen niet opheffen en aan Egypte niet meer gedenken. Dat klopt ook. Want het is eveneens nogal spreekwoordelijk dat de Joden sindsdien als volk niet meer andere goden gediend hebben. Begrijp je me goed? Als volk. Nee, in plaats daarvan Ja, van de regen en de drup denk ik wel eens. Maar het is zo, ze hebben geen andere goden ooit meer aangeroepen. In plaats daarvan ontwikkelden zij in de ballingschap het judaïsme. In een poging alsnog zich onder de Mozaïsche wet te stellen in een land waarin het helemaal niet hoefde, overigens. Men onder de wet moest leven, dan in Canaan. Maar daar in Babel hoefde het niet. Niettemin deed men het toch. En ik vertel daarna altijd hetzelfde verhaal. Ik meen dat het uit Zacharië is, maar soms dan wil ik me gewoon niet binnenschieten. Hetzelfde verhaal, namelijk dat toen de Israëlieten, de Joden bedoel ik, teruggekeerd waren, althans gedeeltelijk teruggekeerd waren uit de Babylonische ballingschap. Toen kwamen ze naar de profeet om te vragen of ze nu nog moesten vasten en dus rouw bedrijven. Want sinds de val van Jeruzalem, bij het begin van de ballingschap om zo te zeggen, herdacht men de val van Jeruzalem onder andere dan. Nou, men herdacht de val van Jeruzalem met vasten in de zoveelste maand en in de zoveelste maand. Ik geloof dat men herdacht de omsingeling van Jeruzalem enerzijds en anderzijds ook de definitieve val van Jeruzalem. Was op verschillende data, dus waren verschillende data voor het vasten. En dan laten ze vragen, moeten wij vasten? Want dat gebruik was ontstaan. Bestaat nog, ze doen het nog. Echt, ze doen het nog. Maar het antwoord van de Heer was, ja, heb ik gezegd dat je vasten moest? Wat een tamelijk Joodse opmerking lijkt overigens. Maar ja, het is de God van Israël, zou ik maar zeggen. Die zei, heb ik dat gezegd, dat het moest? Moet je mij niet vragen. Met andere woorden, ze kregen niet eens een antwoord. Maar de Heer vroeg, heb je dan voor mij gevast misschien? Of heb ik gezegd dat het moest, is Zacharia? Zacharia 7. Ja, ja, heb jij voor mij, heb jij mij enigszins gevast, ja. Zacharia, inderdaad, ja. In het vierde jaar van de koning Darius. In de vierde der negende maand, namelijk in Kislev. Vers 2. Toen men naar het huis van God, ik vertaal het gewoon met Bethel, hè. Toen men naar Bethel gezonden had, Sarezer en Regemelech en zijn mannen, om het aangezicht des Heren te smeken, zeggende tot de priesters die in het huis des Heren de heerscharen waren, en tot de profeten zeggende, moet ik wenen, moet ik, staat er nog erger dan ik dacht, hè, moet ik wenen in de vijfde maand, mij afzonderende, gelijk als ik gedaan heb nu zoveel jaren, ter herinnering aan de val van Jeruzalem. Maar ja, ze waren nu terug in Jeruzalem en bezig met de tempelbouw en zo, hè, de herbouw van Jeruzalem en de herbouw van de tempel. En toen zei de Heer, in vers 5, spreek tot het ganse volk deze lands en tot de priesters, zeggende, toen gij vastet en rouwklaagdet in de vijfde en in de zevende maand, namelijk nu 70 jaren, hebt gij lieden mij, dus voor mij enigszins gevast, was het op een of andere manier dan toch voor mij bestemd, of als gij at en als gij dronk, en dus het tegenovergestelde deed, waart gij het niet die daar at en gij die daar dronk, het was dan niet om mij te dienen, enzovoort. Ze krijgen dus daar geen antwoord op. De Heer, nou, het antwoord van de Heer is, ik wil er niets mee te maken hebben. Maar de strekking van het hele verhaal blijkt te zijn dat de Heer helemaal niks te maken wil hebben met dat judaïsme. Want het vervolg op het verhaal vinden we uiteraard in Matteüs, dat is een paar bladzijden verder. Goed, dat zijn dan een paar honderd jaar die ertussen zitten, maar vooruit. En daar is duidelijk dat de Heer niks te maken wil hebben met het judaïsme. En mocht dat niet duidelijk genoeg zijn of door u niet begrepen worden, andersom was het in elk geval zo. Het judaïsme wilde niks te maken hebben met de Heer. Of zullen we gewoon zeggen, het had er ook inderdaad niks mee te maken. Was geen raakvlak. Integendeel, bleek zelfs vijandschap te zijn. En als daarna gesproken wordt over de wet, dat wil zeggen de Joodse wet, ja, dan gaat het om die judaïstische wet die men dan, wetten en tradities en leefwijze die men ontwikkeld heeft tijdens de Babylonische ballingschap, maar waar de Heer nooit één goed woord voor overgehad heeft. Omdat het weer kwam in de plaats van geloof. geloof in de belofte gods, in het woord gods in het algemeen, enzovoorts. Dus dat is toch wet, toch voorschrift. En dus religie. Toen hadden ze, wat ze in Babel geleerd hebben, is inderdaad religie. Alleen niet gewijd aan de een of andere Babylonische, Chaldeese of Assyrische god. Of Filistijnse, of wat er maar wezen mag, of Egyptische. Maar nu in naam aan de God van Israël. Jehovah. En in dat kader gezien is het te prijzen dat men die naam dus inderdaad niet gebruikt. Maar officieel is het wel gewijd aan Jehovah. Ja. Maar de Heer zelf. Het is van toepassing wat van oudsher al gezegd werd door de Heer. Met hun lippen dienen ze mij, maar hun hart doen zij verre van mij. En dat werd nog gezegd ver voor de dagen van het Jodendom, van het Judaïsme dus. Kortom, de Heer wil er niets mee te maken hebben. Maar het blijft zo dat inderdaad Israël ook geen andere goden meer gediend heeft. Misschien juist daardoor. Maar inderdaad hebben ze niet meer gedaan. En die vorm van hoererij is dus inderdaad niet meer aan de orde geweest. Behalve dan dat natuurlijk in onze dagen wel degelijk sprake is van verbonden die de Joodse staat en dus het Joodse volk officieel sluit met andere volkeren die inderdaad allemaal één andere god dienen. Allah. Maar Allah. Allah. En dat is een andere god. Dat zeg ik er meteen maar even bij. Want ik hoor nog vaak de suggestie, ook in evangelische kring, dat Allah ook gewoon hetzelfde is als Elohim. En dat het dus, betekent ook gewoon God, dus dat het dezelfde God is. Ik moet u zeggen, de God van de Bijbel zegt, ik geef Isaac eerst geboorterecht boven Ismaël. Volgens Allah kreeg Ismaël eerst geboorterecht boven Isaac. En dan zijn we meteen uitgepraat, dan is hij dus iemand anders, die Allah. Want dat is de grote basis eigenlijk van heel het Mohammedanisme, hoor. Anders niks, de rest is religie, is weer gebruiken, inzettingen. Maar leerstellig, dat is de basis. Men zegt, nee, niet Isaac, Ismaël. Dat is de oudste en dus de eerstgeborene. En waar wij afstammen van Ismaël, hebben wij eerst geboorterecht boven Israël en dus boven de Joden. En daarna komen die christenen van de andere kant en die zeggen, nee, wij hebben eerst geboorterecht boven de Joden. Hè? Hebben die nog? En dan kun je nagaan hoe dicht de duivel dus in de buurt zit met het hele verhaal. Maar het was zo verder vanaf, want als, dat mag je geloof ik niet meer hard zeggen. Maar Allah is natuurlijk, als het niet God is, maar hij vertelt precies het tegenovergestelde, dan is het gewoon de duivel, hè? Ja, sorry. Ja, goed. Terug naar dit schriftgedeelte. Gij zult uw ogen naar hen niet opheffen en aan Egypte niet meer gedenken. Gij zult niet meer andere goden dienen. Vers 27, dat is inderdaad gebeurd. Vers 28, want al zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal u overgeven in de hand dergenen die gij haat, in de hand dergenen van de welke uw ziel is afgetrokken, in de handen dus van uw vroegere minnaar, de Galdeeën. Die zullen met u handelen uit haat, en al uw arbeid wegnemen, en u naakt en bloot laten, daar komt u weer, hè, u naakt en bloot laten, dat uw hoerenschaamte ontdekt worden, mitschades uw schandelijkheid en uw hoererijen. Dat is gewoon alle keren hetzelfde natuurlijk. Deze dingen zal men u doen, terwijl gij de heidenen nagehoereerd hebt en omdat gij u met hun drekgoden verontreinigd hebt. En dat woordje en staat schuin gedrukt, staat er dus niet. Je moet het ook weglaten, want het gaat juist om dat het hetzelfde is. Hè? Terwijl gij de heidenen nagehoereerd hebt, omdat gij u met hun drekgoden verontreinigd hebt. Twee keer hetzelfde. In de weg uw zuster hebt gij gewandeld, daarom zal ik haar beker in uw hand geven. De beker als de uitbeelding van een beker met vergiffen, beker van toorn of van grimmigheid, zoals vele malen in de Bijbel genoemd wordt, in laatste instantie in verband met Babel, de beker. Ik zal haar beker in uw hand geven. Alzo zegt de Heere, Heere, gij zult de beker uw zuster drinken. Dat wil zeggen, met Juda zal hetzelfde gebeuren als met Efraim. Gij zult de beker uw zuster drinken die diep en wijd is. Een grote beker. Ik geloof dat het volstrekt dubbelzinnig is. Maar meer zal ik er dan maar niet van uitleggen. Gij zult tot belaching en spot worden. De beker staat er dan bij, houdt veel in. Maar het gaat dus om een grote toren. Van dronkenschap en jammer zult gij vol worden. De beker van uw zuster Samaria is een beker der verwoesting en der eenzaamheid. Want dat is wat over de 10 stammen gekomen is. En dat zou nu ook over de 2 stammen komen. Daarna wijs ik erop dat voor zover we iets weten over de verdere lotgevallen van de 10 stammen. Dat die zich in de Assyrische ballingschap uitgebreid ontwikkeld hebben. En daarna inderdaad hun route gevolgd zijn in het algemeen naar West-Europa, en Noordwest-Europa moet ik dan zeggen, een land wat in die dagen, en in het begin van onze jaartelling trouwens ook, nauwelijks bevolkt was en eigenlijk helemaal niet. Hoe noordelijker, hoe minder. Dat wil zeggen, eenzaamheid, gevlucht buiten de samenleving, want die was gecentreerd rond het Midden-Oosten, rond Babel, altijd zo geweest. Waar ze zijn aan het zwerven gegaan. De kant op waar niemand woonde, waar nog ruimte was. Dat is tegenwoordig natuurlijk wel anders. Dat heb je als je gezegend wordt met veel kinderen en een sterke vermenigvuldiging enzovoorts. Maar op de duur raakt het vol. En hier in West-Europa raakte het ook vol. Toen is men gaan uitzwermen, want het waren net bijen. Hè? Ze zijn gaan zwermen. Nee, die leg ik een andere keer uit. Ze zijn gaan zwermen uiteindelijk heel de wereld over. Maar waar ze ook zijn, het heet altijd het Westen. De Westerse wereld. Daar reken je Zuid-Afrika ook, nou nu niet meer misschien, maar tot kort wel. En Australië reken je daar ook bij. Nieuw-Zeeland. Terwijl strikt genomen, volgens bekende normen, het uiterste oosten is. Maar vooruit. Ja, vreemd genoeg. Maar zij zijn het, hè? Die volkeren, daar gaat het om. Maar in beginsel, eenzaamheid. Verwoesting en eenzaamheid. De wijde wereld ingetrokken en zo. Enzovoorts. Dat is ook wat met de 2 stammen uiteindelijk gebeurd is. En dan staat hem over die beker, vers 34. Gij zult hem drinken en uitzuigen en zijn scherven zult gij brijzelen en uw borsten zult gij afrukken, want ik heb het gesproken, spreekt de Heere der Heren. Beschrijving gewoon van het oordeel. Wat over de vrouw zou komen. Daarom al zo zegt de Heere, Heere, omdat gij mij vergeten en mij achter uw rug geworpen hebt, zo draagt gij ook uw schandelijkheid en uw hoererij. Het is nog niet eens uitsluitend de verbintenis met andere volken en andere mannen, maar vooral men heeft de Heere vergeten. Mij heb gij vergeten. Soms denk ik dat het de beschrijving is van christendom. Pas precies. Op en top religieus, daar mankeert niks aan. Goede. Ja, in de praktijk maakt dat heus geen verschil. Hè? Het is alleen cultuur, historisch is het bepaald. Maar het had net zo goed alle kunnen zijn tegenwoordig. Hè? Men is de Heer toch vergeten, want zo staat het er echt voor natuurlijk. En daarom draag uw schandelijkheid en uw hoererijen. En de Heer zei tot mij, vers 36, mensenkind, zoudt gij Ohola en Oholiba recht geven? Ja, vertoon haar gruwelen. En dan komt het verhaal dus nog een keer iets korter voorbij. Want ze hebben overspel gedaan, er is bloed in haar handen. Ze hebben met haar drekgoden overspel gedaan. Daartoe hebben ze ook haar kinderen, die zij mij gebaard hadden. Want het is nog steeds de man die spreekt over. Zijn vrouwen. Daartoe hebben ze ook haar kinderen die ze mij gebaard hadden, voor hen door het vuur laten doorgaan tot spijzen. Een van de ernstigste vormen van afgoderij, van mensenoffers dus. Hè. Nog hebben ze mij dit gedaan. Ze hebben mijn heiligdom terzelfde dagen verontreinigd en mijn sabbatten ontheiligd. Want als zij hun kinderen hun drekgoden geslacht hadden, zo kwamen zij op diezelfde dag in mijn heiligdom. Een rondje tempel was dat, hè? Even alle tempels langs. Alle goden langs. Dus ging er één moeite door. kwamen zij dezelfde dag in mijn heiligdom om dat te ontheiligen. En ziet, alzo hebben zij gedaan in het midden van mijn huis. Dit is er ook dat zij gezonden hebben tot mannen die van verre zouden komen. Het idee is dat Juda dus inderdaad altijd gezocht heeft naar andere volkeren om zich daarmee te verbinden. Het wordt nou beschreven alsof de vrouw altijd erop uit was om waar dan ook maar een man vandaan te halen. Als het maar een man was, gaat niet welke. Staat hier in de volgende versen. Dat zij gezonden hebben tot mannen die van verre zouden komen. Tot de welke als een bode gezonden was, ziet, zo kwamen zij. Op uitnodiging. Voor de welke gij u wist, uw ogen blankettet. De neuspoederen en... Welke kleur? Lege groen natuurlijk, maar laten we zitten. Blankettet. Hè? Uw ogen blankettet en u met sieraad versierdet. En gij zat op een heerlijk bed, voor het welk een tafel toegericht was. En op het welk gij mijn reukwerk en mijn olie gezet had. Want het reukwerk en de olie was uiteraard bestemd voor de Heer eigenlijk. Rijkdom de zegeningen van Juda was van de Heer en was ook om de Heer te dienen. Maar in plaats daarvan verleiden ze er andere mannen en dus andere volken mee. Als nu het gedruis der menigte daarop stil was, konden ze niemand meer vinden. Zo zonden zij tot mannen uit de menigte der mensen en daar werden wijnzuipers aangebracht uit de woestijn. Die deden armringen aan haar handen en een sierlijke kroon op haar hoofden. Toen zeide ik van deze die van overspelerijen verouderd was, dat is die vrouw dus, hè? Dan is zij dus een, als ze van overspeler verouderd is, is zij dus een oude hoer. Ja, oude, sorry, een oude hoer, ja, sorry hoor. Maar het staat hier, hè. Waar zit je toch van overspelerijen te verouderen? Ja. Nou goed. Toen zei ik van deze die van overspelerijen verouderd was, nu zullen zij hoereren de hoererijen deze hoer. En die ook, deze en die. Dat wil zeggen, ieder wie het maar waren. En men ging tot daarin, gelijk men ingaat tot een vrouw die een hoer is. Alzo gingen zij in tot Ohola en tot Oholiba, die schandelijke vrouwen. En dan staat er, rechtvaardige mannen dan, die zullen haar richten naar het recht der overspeelsters. Waarbij rechtvaardige mannen kennelijk betekent mannen die recht zullen doen. Of zij zelf rechtvaardig waren, dat waag ik te betwijfelen. Maar mannen die gewoon recht zullen toepassen. Die zullen haar richten naar het recht der overspeelsters en naar het recht der bloedvergietsters. Want zij zijn overspeelsters en bloed is in haar handen. Waarbij dus de gedachte herhaald wordt dat de Babyloniërs hun eigen wetten op ontrouwe vrouwen, zal ik maar zeggen, overspelige vrouwen, zouden toepassen als het ware op Juda. Want alzo zegt de Heere, Heere, ik zal een vergadering tegen haar doen opkomen en zal ze ter beroering, een vergadering der ongelovigen kennelijk, ja, zal ik tegen hen doen opkomen en zal ze ter beroering en ten roof overgeven. En de vergadering zal ze met stenen stenigen en dezelfde met hun zwaarden nederhouden. Haar zonen en haar dochteren zullen zij doden en haar huizen met vuur verbranden. En daar vinden we dus de verklaring van de kant van de Heer waarom deze dingen gebeuren. Ze zich gedraagt als een overspelige vrouw. Daar komt uiteindelijk over haar ook het gepaste oordeel, het gebruikelijke oordeel. Alzo zal ik de schandelijkheid uit het land doen ophouden. Zie, let op dat het om het land gaat. Hè? Als het in het buitenland was, zal de Heer zich er niet mee bemoeien. Maar het is in zijn land, zijn huis, dus zijn vrouw. Zo zal ik de schandelijkheid uit het land doen ophouden, opdat alle vrouwen onderwezen worden dat zij naar uw schandelijkheid niet doen. En dat is de bevestiging van wat ik daar straks zei. Al wat de Heer aan Israël doet, doet hij demonstratief, ten aanschouwen van heel de wereld.